Dit is de Andere Agenda podcast. De Andere Agenda podcast.
De enige agenda in Nederland die jou wel dient. En daarom luister je natuurlijk. Deze week praat ik met schrijver Peter Tonen over het vertrouwen in eigen kracht. En we gaan naar Almere voor de ondernemende school met Janneke Sauer. We beginnen deze week met Peter Tonen. Peter, welkom in de show.
Hallo.
Hallo Peter.
Hallo Niels.
Leuk je weer te spreken. Je staat deze week in de krant, en dat vind ik altijd wel leuk om te lezen, over de geboorte van een nieuwe samenleving. En je vertelt dat er in 2020, mede dankzij de coronamaatregelen, een soort ondergrondse beweging is ontstaan in Nederland. Ja, dat klinkt wel spannend en geheimzinnig, maar is het ook zo?
Ja, in feite wel. Ik schrijf in mijn artikel ook dat ik een jaar lang interviews of het schrijven van artikelen heb afgehouden. Omdat uiteindelijk is die hele beweging een beetje... Kijk, er zijn natuurlijk al jaren mensen bezig met te kijken of er niet alternatieven zijn voor onze manier van onderwijs, landbouw, ons hele politieke systeem, ons geldsysteem. Maar het kreeg een boost door de lockdowns, want toen kon niemand meer samenkomen, officieel. En toen ging dat allemaal ondergronds. En daarin was het de eerste tijd gewoon samenkomen in huiskamers, in vuren, nou weet ik waar ik overal geweest ben. En was het eerst klagen over de maatregelen en de mondkapjes en wat is ons nu weer aangedaan. Totdat eigenlijk langzaam daar een besef ontstond van ja, we zijn nou toch bij elkaar. En wat gaan we dan wel doen met z'n allen samen?
Ja.
En ja, toen zijn alsof er al een blauwdruk van bestond. Want de Society 4.0 van professor Bob de Wit was nog niet eens uit. Of er waren lokaal al mensen bezig met... we moeten gewoon een onderling eigen netwerk hebben waarin we elkaar kunnen helpen en vinden. En daaruit ontstond ook iets van... Ja, maar ik wil ook... Moeten we niet met voedsel of andere thema's aan de gang? Dat heb ik overal... Ik kom dan zelf uit Utrecht. Daar heb ik het zien ontstaan. En ben erbij betrokken geweest. Maar dat bleek op meer plekken in het land zo te zijn. En ja, kennelijk is er zoiets van een tijdgeest. Want dat boek van professor Bob de Wit met Society 4.0 pakt het, die beschreef dat ook allemaal. Dat heeft het ook weer een stimulans gegeven. Maar afhankelijk, om je terug te komen op je vraag. Ja, tot, wat was het, maart dit jaar... moesten ook zelfs op straat geloof ik nog 1,5 meter afstand houden. Dus al het samenkomen in kleine zaaltjes, in grote zaaltjes, dat was niet legaal.
Nee, heb je daar nog wel een voorbeeld van hoe dat gegaan is? Want weet je, was betrapt of zo?
Ja, ik heb voor duizenden euro's aan boetes van BOA's mogen afwenden.
Ietje.
Dat is me overigens gelukt. Nee, ik ga de bedrag niet eens noemen, dan schrik je. Nee, er is... En wij moesten dat... Dat heb ik niet vermeld ook in mijn artikel, maar we zijn daardoor ook aan de gang gegaan met kerkgenootschappen en met allerlei middelen om toch maar, ja, laten we zeggen, legaal samen te kunnen komen. En in een kerkgenootschap en ook voor een politieke bijeenkomst mag je ongestoord samenkomen. Dus dat moesten we een soort geheim karakter gaan geven met posters voor de deur van dat hier een kerkgenootschap was. En dat bleek te werken. En dat is heel grappig hoe ook dat... In het hele land mensen ook los van elkaar dat allemaal oppikten. En uiteindelijk zijn we dat ook gaan coördineren. Zodat er geen honderden kerkgenootschappen in één keer ontstonden. Wat overigens wel een beetje gebeurd is. Dus ja, snap je, maar als mij dan gevraagd werd door de media van ja, ga daar maar over, kun je erover vertellen. Ja, met name dezelfde mainstream media die mij... dat is de paradox, zo van ja, ik wil graag vertellen wat er bezig is. En als we komen filmen bijvoorbeeld, ja, dankzij jullie kan ik niet toestaan dat hier gefilmd wordt. Weet je wel, dus dat gaan we niet doen. Het is gewoon ondergronds juist. Onder meer, ja, doordat de overheid verbiedt dat we überhaupt samenkomen.
Ja, dat was mijn volgende vraag eigenlijk. Want je bent natuurlijk flink actief geweest de laatste jaren in veel samenkomsten van groepen. Veel mensen kennen jou ook daarvan. Maar je was daarvoor ook bekend vanwege je werk als schrijver over de Maya-kalender. En, uh-huh. Maar je hebt dus, je wilde dus niet commentaar geven voor de pers van de mainstream media.
Nou ja, kijk, wat ik net vertelde, de paradox is dat het diezelfde mainstream media, dankzij diezelfde mainstream media, kon ik ze niet te woord staan, omdat zij, ik voelde me gedwongen alles ondergronds en in het geheim te doen. Ze hebben ook, Niels, jij zit ook bij de Vereniging voor Vrije Journalisten. Mm-hmm. Je hebt zelf meegemaakt hoe we ook in het geheim moesten samenkomen. En ook dat wilde de VARA en BNN en zo wilden dat filmen. En mogen we een keer een vergadering bijhouden? Nee, heb ik ook nee moeten zeggen. Mm-hmm. Ik kan het er nu met jou aan de telefoon over hebben. Het is ook nu pas voor het eerst dat ik erover vertel. Maar we hebben, in feite was het een soort ondergrondse beweging waar we aanvankelijk mee bezig waren. En dat kan ook nog steeds terugkeren als straks weer, als ze verzinnen dat er weer QR-codes moeten komen om ergens, laten we zeggen, sociaal elkaar in het echt te ontmoeten. Ja, dan ben je weer net zo ver. Dus,
ja. Dat is het zo natuurlijk. Maar ik was even benieuwd ook van, je hebt dus veel mensen zien samenkomen in allerlei groepen, verspreid over Nederland, hè? Wat deelden die mensen nou samen?
Wat deelden of wat wilde? Ik versta je niet, sorry.
Wat deelden die mensen samen? Waarom kwamen ze samen?
Dat is een goede vraag. Kijk, wat ik heb gezien is dat, ook dat heb ik niet in het artikel geschreven, is dat aanvankelijk ontstonden er allerlei Telegram groepen. Dus er ontstonden social media groepen waarin gelijkstemden elkaar via Twitter accounts en weet ik veel, elkaar vonden. In hun afkeer van het beleid of in het. En daaruit ontstond ook de behoefte om op fysiek elkaar te ontmoeten. Ja, dat wordt een heel lang verhaal. Ontstonden huiskamerbijeenkomsten door het hele land. Maar die telegramgroepen overal in het land, heb ik gezien, daar zaten soms honderden mensen, zaten nog steeds, er zitten honderden mensen in. En die kregen ook de behoefte om met een grote groep samen te komen en fysiek te ontmoeten. En die kregen ook de behoefte over, en nu moeten we ook, volgens mij hebben wij een behoefte, zitten we hier met gelijkgestemden. Misschien moeten we zelf een soort eigen nieuwe maatschappij gaan creëren. Zo begonnen al die werkgroepen, heb ik gezien overal. En wat me opviel, want ik ben in het hele land geweest. Ik heb werkelijk in iedere provincie heb ik lezingen mogen houden afgelopen jaar. Soms twee keer in de week.
Zo.
Wat me dan opviel, wat me opviel is dat met name op het platteland men beter georganiseerd was dan in de stad. En op het platteland kwam ik echt terecht in afgelegen boerenschuren tot en met in de kassengebieden ergens in overal kwam je terecht. En dat ging allemaal heel geheimzinnig. Je moest soms je telefoon thuis houden en zo om niet getraceerd te kunnen worden. Maar er was een heel groot verschil. Op het platteland was er veel minder, zo niet geen gebonden met BOA's en politie. Alsof men daar, snap je?
Ja, snap ik. Ja. En als je nou eens even terugdenkt, Peter, de afgelopen tijd, van welke bijeenkomst is jou nou het meest bijgebleven op het platteland? Dat vind ik wel interessant.
Meerdere eigenlijk. Wat me vooral opviel is dat er werd gevraagd van kun je een praatje komen houden? Dan kreeg je een adres en dan kwam je ergens, altijd buiten de bebouwde kom, ergens terecht in een afgelegen boerderij. En dan kwam je zo'n zaal of zo'n hal of zo'n bedrijfshallen waren het ook vaak, binnen. Hmm. En dan zitten daar gewoon 150 mensen of zo, weet je wel.
Zo.
En in dorpen waar ik nog nooit van gehoord had. Dus het was wel een heel speciaal verschijnsel. Snap je dus. En wat me ook bijstond is, je begint dan te praten over, ik begon mijn ervaring te delen met hoe je groepen opzet, lokale groepen. Ik heb een achtergrond als andragoog. Ik heb andragogie gestudeerd. Dat is de studie waarin je groepen mensen helpt bij zichzelf te komen en zichzelf zelfredzaam te zijn. Mm-hmm. Dus het zit ook een beetje in mijn genen. En ik had in het verleden ook al groepen opgezet die hiermee te maken hadden. Maar dan kom je in die zaaltjes. En dan ga je het in het begin hebben over praktische zaken van hoe je werkgroepen moet opzetten en hoe je wat de valkuilen zijn. Dus dat je moet zorgen dat de groepen niet te groot worden, want dan moet je ze opsplitsen. Iedereen moet elkaar veilig en vertrouwd leren kennen. Nou, dat soort zaken. En ja, wat verder dan opviel, is dat met name dan na de pauze, dan werd er dieper doorgepraat over allerlei beweegredenen. En dan viel me op dat het behoorlijk spiritueel karakter kreeg. Dus dat het veel meer te maken had. Ja, bij al die groepen, tot ook. Snap je, er zaten vaak heel gelovige mensen, tot en met mensen die heel veel net ook met spirituele zaken bezig zijn. En die ook het idee hadden van, ja, maar ze willen ook onze ziel hebben, weet je. Het gaat om onze geest. Ze willen robots van ons maken. En dan ze is dan alles wat van bovenaf wordt opgelegd. En die heel erg geloofden in hun eigen autonomie, in soeverein zijn. En die zagen het ook als een soort, ja, spirituele strijd, weet je. Dus geen politieke strijd, maar een meer spirituele strijd. Dat viel heel. En dan kon het alle kanten op gaan. Dan ging het hebben over hoe wij in deze controle matrix terecht zijn gekomen. En dan ging het ineens over de vierde dimensie en de vijfde dimensie. En dan krijg je dat soort gesprekken.
Ja. Interessant hoor. Je hoort ook wel eens vaak de term parallele samenleving. Hoe lang blijft dit nog parallel, denk jij? Of komt er snel een moment dat het samenvloeit?
Nou, wij hebben het in een voorgesprek over gehad, Niels. Het woord parallele samenleving suggereert een beetje dat je samenleving naast de bestaande maakt en dus eigenlijk ook weer dat je mensen uitsluit. Mm-hmm. En dat is het laatste wat we willen. Ik merk ook dat in deze beweging het al lang niet meer gaat of je wel of niet geprikt bent, of je tegen of voor de coronamaatregelen bent. Het gaat over een soort nieuwe samenleving opzetten. En ja, weet je, ik vermoed, dat zijpelt gewoon door, want dat is iets wat al heel lang, er zijn altijd alternatieve bewegingen geweest, alleen door de maatregelen nu van het WEF en wat allemaal op ons afkomt, krijgt dat een extra boost. Ik vermoed dat er een soort van twee groepen overal gaan ontstaan. De mensen die het regeringsnarratief volgen en de mensen die dat niet meer doen. En dan heb je het ook over de boeren. Het gaat nogmaals al lang niet meer over de coronamaatregelen, maar het gaat ook over de verdere digitalisering van de samenleving, de robotisering. Nu met die gasrekeningen.
Kortom, zeg maar, hoe willen we met elkaar samenleven?
Ja, van onze regering. Die strooien alleen maar crisissen op over ons uit, lijkt het wel. En wij zitten te kijken van, ja, maar wacht even, daar komt niks goeds van. Hoe moeten we werkelijk gaan samenleven? Precies. Dus ja. Het gaat over nieuwe samenlevingsvormen, ja, in feite. En waar die niet autoritair zijn, die superdemocratisch zijn, waar mensen zelf autonoom zijn, zelf beslissen over hoe ze aan hun voedsel komen en elkaar helpen. En dat niet de verzekeringsmaatschappij bepaalt naar welk ziekenhuis je mag. Maar dat jij ook bepaalt, dat je ook betaalt naar een alternatieve genezer kunt gaan wanneer dat nodig is. Of al dat soort zaken. En
Ja, en deze week, Peter, schrijf je over het vertrouwen in eigen kracht in de andere krant. En jij bent ook met een boek bezig, hè?
Nou, ik ben, er zijn twee dingen. Ik ben met een vervolg bezig op mijn laatste boek Opgesloten in de Midden. Maar dat boek is weer aan een herdruk toe, dus dat loopt nog heel lekker. Ik heb een nieuwe uitgever gevonden. Maar wat wel uitkomt nu, deze week, dat is het boek Ontwijken of Ontwaken. En dat is een boek wat ik samen met Katie Schenen en Milo Scheren heb samengesteld. Waarin we een 30-tal mensen hebben gevraagd hun verhaal te vertellen over, ja, hoe ze zijn wakker geworden, is een stom woord. Maar hoe ze erachter kwamen, er klopt iets niet in deze samenleving.
Ja.
En voor veel mensen is dat geweest in de coronatijd. Maar toen zijn we gaan doorvragen, we hebben de vraag breder getrokken, van wat zijn voor jou überhaupt de momenten geweest, ja, van wakker worden, van bewustzijn, van hey, er klopt iets niet in deze wereld. En het zijn hele mooie persoonlijke verhalen geworden. Het zijn mensen die enige bekendheid hebben gekregen doordat ze opvielen door hun uitspraken die tegen het narratief van de regering ingingen in de coronatijd. Maar het zijn ook het zijn dus artsen, het zijn therapeuten.
Wie staat erin, Peter? Kun je een paar namen noemen?
Nou, we hebben geen Willem Engel en dat soort types. En of Ja, dat is een bekende. Ja, Robert Bridgman is een bekend iemand. Brian Roy, de voetballer.
Oh ja.
we hadden even kijken. Pieter Stuurman is bekend omdat hij ook voor de andere kant krant schrijft.
Pieter Stuurman, die ken ik niet hoor, daar heb nooit van gehoord.
Die schrijft ook voor de. die is een collega bij mij bij Weltspert en bij de andere kant inmiddels. Ook Willem N.E., die ook voor de andere kant schrijft trouwens. Die heeft ook een stuk geschreven. Wie hebben we nog meer? Roy Martina kunnen mensen kennen.
Oh ja.
Maar verder zijn ook Brecht Arnaar, die is inmiddels bekend geworden. Dankzij zijn podcast. Het zijn mensen uit Vlaanderen en Nederland. En ja, de helft is verder denk ik niet bekend dan... in eigen kringen. Het zijn soms mensen die wel volgers hebben op Instagram. Op allerlei onderwerpen. Of die tijdelijk in het nieuws zijn gekomen. Omdat ze bijvoorbeeld als huisarts een standpunt innamen. Tegen de coronamaatregelen. Maar snap je, de helft is denk ik bekend van de mensen. En de andere helft zal voor veel mensen zal onbekend zijn.
Ah, oké. Ja, deze week heb je dus het artikel in de andere krant. Maar volgende week komt er nog eentje, als het goed is. Wat kunnen we daarvan verwachten?
Nou, ik zit even te kijken. Ik was bezig met een vervolg op mijn eerste artikel van afgelopen week. Maar er is nu in deze krant dus staat nu zoveel over de nieuwe samenleving. Dat ik ook van anderen, van mijn collega's, dat ik even aan het kijken ben naar wat kan ik hier nog aan toevoegen. En anders komt er in ieder geval, dat is, ik ga de komende tijd regelmatig stukken publiceren voor de andere krant over wat er lokaal allemaal aan de hand is, hoe lokaal mensen bezig zijn met eigen voedselvoorziening, energie, onderwijs, nou, al dat soort zaken.
Ah, leuk. Dat, ik vind ook wel dat het echt wel een boost geeft voor de krant, hoor, dit soort mooie berichten.
Ja, we willen, de andere krant wil dat graag en ik ook. Dat we ook wat positief nieuws laten zien. Want het is verder alleen maar ellende in de gewone kranten. En de andere krant wil niet de onheilbode zijn van allerlei slecht nieuws, alleen maar. Dus de andere krant wil ook gewoon daar een beetje balans in brengen. Van jongens, er gebeuren ook hele mooie dingen. En ik hoop daar een bijdrage in te leveren met artikelen over wat er allemaal lokaal, op lokaal niveau her en der aan de hand is. Dus ik ga wat mensen interviewen. En daar wil ik regelmatig... stukjes over schrijven.
Leuk. Peter, we wensen je heel veel succes en we gaan je volgen in de nieuwe edities van de andere krant.
Ja. Oké, leuk.
En wij gaan verder met Janneke Sauer, want we gaan naar de ondernemende school.
De Andere Agenda podcast. We gaan het zelf doen. We gaan het lekker zelf doen.
Ja, we gaan het zelf doen in Almere. En ik ben vandaag te gast bij Janneke Sauer. En ik kom hier aan in Almere, Janneke, en ik zie hier toch echt wel een mooie omgeving. Ik vind het echt wel bijzonder.
Dat is het ook, ja. Ja, je bent hier in Almere Oosterwold. En je hoorde net in de jingle, we gaan het zelf doen. Almere Oosterwold, dat is de plek waar mensen nou in ieder geval het zelf moeten doen.
Ja, ja interessant. Je hebt een initiatief opgericht, de Ondernemende School. En daar gaan we het over hebben. Want er zijn heel veel nieuwe scholen die zijn opgezet de laatste jaren. En jij dacht van, hier moeten we wat mee.
Ja, dat is zo. En eigenlijk is het nog, begint dat eigenlijk al eerder. Dus dat we de ondernemende school zijn gestart, of de aanloop daarnaartoe, dat is eigenlijk al voor die hele fase geweest dat er ontzettend veel nieuwe scholen nu gestart worden. Wel ook vanuit het inzicht in de noodzaak om het onderwijs echt te veranderen van binnenuit.
Ja, en je bent met een aantal mensen bezig geweest om een coöperatieve vereniging op te zetten. Kun je mij vertellen hoe dat is ontstaan?
Ja, dat kan ik zeker, ja. Dan moet ik een stukje terug naar mijn eigen ontwikkeling. Als het gaat om het starten van scholen en het begeleiden daarvan eigenlijk. Want ik heb zelf een aantal jaar geleden heb ik een initiatief genomen voor een B3-school, een particuliere school. Hier in Almere Oosterwold. En... op dat moment heb ik daar ook Ingrid Bussink leren kennen. Zij heeft datzelfde gedaan in Zutphen. En vanuit die ontwikkeling en dat we dat hebben gedaan, toen ontstond eigenlijk zo de gedachte van, ja, als je dan niet ondernemen, of die schooltjes die ontwikkelen zich maar eigenlijk moet je je krachten bundelen. Want het is toch best wel heel erg ploeteren. als je dat gewoon in je eentje doet. Dat is best heel moeilijk. Als je zo'n echt vernieuwende, kleine, particuliere school wil starten, dan loop je tegen allerlei dingen aan.
Ja, waar loop je dan zo al tegenaan? Ja, ik hoef niet alles te vertellen, maar het over een paar dingen.
Ja, een paar dingen. Nou ja, een locatie vinden, geschikte locatie is heel lastig. En het grootste punt is natuurlijk dat je gewoon, dat alle ouders het geld zelf moeten ophoesten. Dat is bij een particuliere school, ja, dat maakt het gewoon heel lastig. Daardoor stoppen ook heel veel scholen weer, of blijft het heel klein. Mm-hmm. Nou, plus dan allerlei interne problemen. Ja, dat was eigenlijk zo de reden dat we toen dachten, oké, we moeten een coöperatie starten, eigenlijk voor die B3-scholen. En dat heeft zich later getransformeerd naar een coöperatie voor van ondernemerscholen.
Ja, en nu begreep ik ook dat er dus een nieuwe wet is aangenomen. Het is de wet meer ruimte voor nieuwe scholen. Nou, duidelijker kan het niet volgens mij. Maar dat is fantastisch nieuws toch, of niet?
Dat is ook fantastisch, ja. Ja, dat maakt het op zijn minst, het is niet makkelijk. Nee. Er zijn heus wel haken en ogen, maar dat maakt het op zijn minst makkelijker om als je zelf een bekostigde overheidsschool of door de overheid bekostigde school wil starten, ja, dan kan je daar gewoon eens initiatief voor nemen. En dan moet je wel belangstelling ophalen eigenlijk. Dus je moet laten aantonen dat mensen jouw school ook echt willen. Maar dat kan wel, dat kon voorheen niet.
Oké. En dan heb je wat meer financiële ruimte. Maar waar moet ik dan aan denken? Kun je daar iets over zeggen of ben je er niet zo in thuis?
Ja, ik kan wel daar iets over zeggen, zeker. Ik weet dat je hebt daar veel meer financiële ruimte. Want ik geloof dat per leerling ontvang je per maand zo tussen de 500 en de €700 van de overheid. Waarbij je bij een particuliere school moet je dat geld dus zelf ophoesten.
Ja. Ja, en natuurlijk personeelskosten, want ik begrijp ook dat heel veel B3-scholen doen het op vrijwilligers.
Ja, dat is zeker, dat is zo. En dat is natuurlijk gewoon heel moeilijk.
Ja.
Bovendien wil je eigenlijk ook, tenminste dat ervaar ik als ouder zelf ook, als ik iemand vraag om een stuk van de opvoeding voor zijn rekening te nemen, dan wil ik dat graag ook, dat iemand daar gewoon van kan leven.
Mm-hmm.
Dat iemand daar gewoon zijn boterham van kan kopen.
Ja, lijkt me een eerlijke deal. Ja, ja. Tuurlijk. Even kijken hoor. Maar als je dan door de overheid een stukje gefinancierd wordt, ben je dan nog wel helemaal vrij om te doen wat je wil met de school? Of zitten er toch nog haken en ogen aan?
Ja, er zitten absoluut haken en ogen aan. Maar je moet je niet vergissen, want dat is bij een particuliere, niet bekostigde school is dat ook zo. Daar moet je eigenlijk ook gewoon voor een stuk de richtlijnen volgen. Net zoals bij een bekostigde school. En er zijn wel wat verschillen hoor. Dus ik kan wel noemen dat bijvoorbeeld door de overheid bekostigde school heb je bepaalde onderwijstijd waar je aan moet voldoen. Dus je moet een x aantal uren maken per jaar. En dat verschilt dan weer een beetje per leeftijd. Dat hoef je niet als je een B3 school bent.
Okay.
En zo gaat het ook. Zijn er ook wel een aantal verplichte toetsen die je wel moet doen als je bekostigde school bent. En dat hoeft ook niet op het moment dat je een particuliere school bent. Maar hoe je dan weer met die toetsen omgaat, dat staat je vrij voor een heel groot stuk.
Ja, kijk, dat is wel vaak een dingetje. Want ik hoor veel mensen ook, die zijn toch een beetje tegen op toetsen, überhaupt.
Ja, nou, dat snap ik ook.
En wat zijn er dan vormen die dat zouden kunnen vervangen?
Ik denk, het allerbelangrijkste is, denk ik. Sorry, ook ik er in mijn keel. Het allerbelangrijkste is met welk bewustzijn, dus hoe je met die toetsen omgaat. Dat kan maakt al heel veel uit. Dus als je als school die toetsen voorop stelt eigenlijk in het. En je gebruikt die echt als het. Die zijn leidend als het gaat om het beoordelen van de ontwikkeling van de kinderen. Nou, dan. Daar heb ik zelf ook veel op tegen, zeg maar. Dat is, maar je kan daar ook heel anders mee omgaan. En je kan zeggen: oké. Deze toetsen moeten we doen. Het is op zich ook niet per se verkeerd om soms, als een leerkracht wil weten waar zijn leerlingen staan, om dan iets te toetsen. Maar het gaat er dan over dat een leerkracht en ook de schoolorganisatie kan zien van ja, dat is een middel voor de leerkracht eigenlijk om zijn eigen functioneren aan de kaak te stellen. Ja. Het gaat niet over het kind in eerste instantie, het gaat over die leerkracht. Dat betekent ook dat je dus die toetsresultaten bijvoorbeeld niet aan ouders doorgeeft, wat nu heel vaak wel gebeurt.
Oh.
Ja, krijg ik dan met de post de toetsresultaten van mijn kind, van de CITO-toets. Ja, dat is heel, heel raar eigenlijk, want wat kan ik nou met die gegevens? Dat gaat mij helemaal niet aan in die zin.
Ja, inderdaad. Ja, inderdaad. Dus dan zijn die toetsen niet leidend. Want wat we nu zien in het reguliere systeem is dat we werken natuurlijk met de CITO-toets. Hè. Iedereen kent de CITO-toets. En als je die goed gemaakt hebt, dan kun je daaruit aflezen van oké, dan gaat Pietje naar dit niveau en Jantje gaat naar dat niveau. Maar ja, dat is een momentopname.
Het is een momentopname en bovendien is het ook zo dat een leerkracht heel vaak heel veel meer al heeft gezien. Ja.
Ja, en ja, goed, we zitten natuurlijk ook in mijn beleving een beetje vast in van wat moet je kunnen? Ik bedoel, ja, het cognitieve stuk is natuurlijk één ding. Maar ja, we zijn natuurlijk als mensen veel meer dan alleen maar wat dingen onthouden, lijkt me.
Heel veel meer.
Ja. 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 Ja, dat zijn wel een interessante vraagstukken waar we nou voor staan. Eigenlijk is het een heel nieuw mensbeeld ontstaat dan, hè?
Ja, dat is interessant, ja.
Ja, want jullie organiseren dus instapavonden, zodat scholen een soort advies krijgen van jullie, begrijp ik dat goed?
Nee, ja, het werkt eigenlijk zo. We organiseren instapavonden voor mensen. Het is eigenlijk heel breed, maar iedereen die voelt, ik wil eigenlijk vanuit mezelf iets in dat onderwijs veranderen. Vanuit een soort innerlijke impuls wil ik dat gaan doen. En dat kan zijn dan dat je voelt, ik wil echt zelf een school gaan starten. En ik zie ook wel dat het eigenlijk bekostigd moet. Want onbekostigd, dat levert toch veel problemen op. Dat kan zijn. Het kan ook zijn dat je zegt, ik ben een leerkracht in een school. En ik wil echt vanuit mezelf mijn lessen op een goede manier vorm gaan geven. Die echt passen bij de kinderen van deze tijd. Echt anders. Of dat je een schoolleider bent. En zegt, hoe kan ik het nou anders doen in mijn organisatie? Dat ik mijn team meer betrek. Dat we het meer nog samen gaan doen. In plaats van dat ik top-down.
Oké.
Nou, dat. Ja. Dus die mensen die kunnen allemaal op ons afkomen. Want daarvoor hebben wij gewoon dan iets te bieden. Die instapavond, daar laten we dan eigenlijk proeven van de manier waarop we werken in het ontwikkellab. Want als je dan met ons wil werken of je wil uiteindelijk begeleid worden, misschien door ons, dan is de eerste stap dat je bij ons een ontwikkellab ondernemend onderwijs gaat doen.
Oké, een ontwikkellab.
Ja.
Ja.
Zal ik daar iets over vertellen?
Ja, graag. Klinkt heel spannend.
Ja, dat is het ook. Nou, het is een biografisch ontwikkellab. Je gaat daarin op zoek vanuit jezelf. En de vraag die je meebrengt. Naar wat heb ik nou eigenlijk altijd, wat heb ik allemaal gedaan in mijn leven? En hoe is dat ook, kan dat een richtingaanwijzer zijn eigenlijk ook weer voor de toekomst? Dus je onderzoekt je wil. En met dat je je wil onderzoekt, dus wat heb ik gedaan, dan gaat daar iets heel wezenlijks spreken eigenlijk van wat je zou kunnen noemen de opgave die je meebrengt. Wat je te brengen hebt in deze wereld. En dat doe je dan aan de hand van de vraag die je meebrengt. En die vraag die fungeert als een soort vergrootglas. Dus dan gaan er gewoon uit je biografie gaan de ervaringen spreken die iets met die vraag te maken hebben.
Oh, dus eigenlijk is het dan heel erg terug naar jezelf gaan.
Dat is het ook. Ja. Ja. En dan is het mooie dat je dat dan ook nog in een kleine groep doet. Maximaal 5 mensen. En dat je met de manier waarop wij werken, leer je eigenlijk over jezelf. Via die ander. Ja, en dat werkt heel gemeenschapsvormend.
Ja, ik kan me voorstellen, ja.
Dus
ja.
Dat betekent ook dat als mensen, want dat hebben we ook meegemaakt, dat dan een groepje initiatiefnemers al op ons afkomt. Dus die hebben al de verbinding met elkaar gemaakt en gezegd, ja, wij willen misschien wel samen school gaan starten. En dan komen ze bij ons een ontwikkellab doen. En dan wat we daarover terugkrijgen is dan van, ja, nu hebben we zo een wezenlijke verbinding kunnen maken met elkaar. Met elkaars levensweg ook. Mm-hmm. En opgave. Ja, dat we met elkaar die stap durven zetten.
Maar dat is natuurlijk wel eigenlijk een heel interessant iets. Hè? Want je eigenlijk, als iedereen in zijn eigen proces zit, dan is het heel interessant om te kijken van waar zit mijn buurman en mijn buurvrouw in het proces. Als je elkaar veel beter begrijpt, dan kun je veel makkelijker samenwerken, lijkt me.
Dat is het. Dus het is ook, ik merk dat zelf, wij werken zelf ook vanuit, dus iedereen die verbonden is aan een ondernemerschool team, wij werken zelf ook allemaal zo. En het is steeds weer, je draagt eigenlijk, dus omdat je zo werkt, draag je het beeld van die ander, het wezenlijke beeld van de ander, draag je in jezelf mee. En dat betekent ook dat als je moeilijkheden tegenkomt, we irriteren ons, dat gebeurt gewoon, dat je aan de ander irriteert. En dat je
heerlijk denkt, irritatie, hou ik van.
Ja, dat hoort erbij. Maar dan kan je dat uithouden, omdat je weet, ja, deze mens die heeft gewoon dit te doen, of dit moet hij ontwikkelen, of daar loopt hij tegenaan. Dan hou je elkaar vast. Het is veel gemakkelijker om elkaar dan vast te houden, ook op momenten dat het even lastig gaat.
Ja. Dat merk je. Hoeveel mensen, hoeveel scholen zijn inmiddels bij jullie gekomen, Janneke?
Als in initiatieven, ja, dat zijn er meerdere. En je merkt dan, sommige die gaan dan, een heel aantal mensen zijn al bij ons gekomen. Maar de ene die gaat dan zijn eigen weg. En de andere die gaat daadwerkelijk met ons op pad om een school te gaan starten. En nu zijn er scholen, we zijn in Westland, daar is nu de belangstellingsmeting al gehaald. Dus dan zijn we op pad gegaan met een groepje. Die hebben de belangstellingsmeting gehaald, die gaan nu de aanvraag indienen. Dat betekent dat dat als dat allemaal lukt, de school het is nu in 2024 mogelijk kan gaan starten.
Zo.
Ja, dat gaat dus best een heel traject. In Vlaardingen zijn we bezig met een PO en mogelijk ook een VO-school. Die gaan volgend jaar waarschijnlijk de aanvraag doen. En in Zutphen en hier in Almere is dat ook zo. Ja, maar goed, daar gaan we ook echt voor het VO. En daar gaan we met elkaar bouwen het komende jaar al aan support. Want als je een VO-school wil starten, dan heb je heel veel zeg maar handtekeningen nodig. Mm. Dus dat vraagt gewoon eigenlijk voorwerk. Ja. Nou, daar gaan we dit jaar mee aan de slag.
Oké, dus er zijn echt wel een aantal serieuze scholen nu zometeen van start.
Ja.
Ja, gaaf zeg.
Ja.
Dat moet voor jou ook wel een kick geven, of niet? Dat je denkt van yes, het...
Dat is fantastisch. Ja, en voor mij het allermooiste is eigenlijk de gemeenschap van mensen die zich daaronder eigenlijk zo vormt. Dat is... dat is heel... Omdat daar leeft iets in die gemeenschap en dat daar groeit iets. Dat gaat over medemenselijkheid en dat gaat ook over en verbondenheid. En dat is een soort hele krachtige liefdestroom, zo ervaar ik dat.
Ja, maar ik kan me ook zo voorstellen als het steeds meer mensen lukt om inderdaad die kern in zichzelf te vinden en samen die verbinding te hebben om zoiets op te zetten, een school of een ander initiatief, geeft het toch veel meer voldoening dan dat je iets opgelegd krijgt en dan ga je het maar uitvoeren omdat het zo hoort.
Dat is fantastisch, want je gaat vanuit jezelf ga je werken.
Ja.
En dat is uiteindelijk wat iedereen wil, denk ik.
Denk ook. Nu zijn er heel veel scholen ontstaan. Zelfs het FVD is met de school bezig. Nou, we kennen de Democratische School, Vrije Scholen. Ze kunnen even doorgaan. Maar wat vind jij nou even kijken hoe ik dat opgeschreven had. Wat geeft jouw voorkeur nou voor scholen? Wat zeg je nou? Dat vind ik echt een goede school of een mooie school die is ontstaan.
Ja, interessant. Een goede vraag. Ik ben me natuurlijk wel bewust van dat er heel veel scholen echt aan het ontstaan zijn. En het mooie daarvan eigenlijk vind ik vooral, is dat mensen echt aan het zoeken zijn naar nieuwe wegen omwille van dat kind. En dat zie je eigenlijk op allerlei plekken. En dat heeft dan ook allerlei smaken, zeg maar. Dus al die smaken die je noemt. Maar men voelt aan, er klopt iets niet aan de scholen of het onderwijs zoals het nu is op heel veel plekken. Natuurlijk uitzonderingen daar gelaten, et cetera. En mensen die gewoon met heel veel liefde hun werk doen. Mm-hmm. Maar gaan vanuit dat, van nou, er klopt iets niet, iets doen voor die kinderen. Ja, dan ontstaan er democratische scholen en zelfs FVD is inderdaad bezig met scholen. Maar ook heel veel nieuwe vrije scholen. Dat is natuurlijk een trend die is inderdaad al een paar jaar gaande. Wij vanuit de ondernemende school werken ook echt met de Waldorfpedagogiek. Dus dat heeft gewoon wel mijn grote voorkeur. Omdat ik voel, of dat ik eigenlijk zie in die Waldorfpedagogiek, daar wordt gewoon het meest precies en heel gedetailleerd en heel erg uitgewerkt het onderwijs gemaakt. Vanuit een geestelijk mensbeeld eigenlijk. Vanuit het idee dat een mens meer is dan alleen maar zijn lijf en materie.
Ja, is dat de kern of kun je misschien nog iets beter uitleggen waar de Waldorfpedagogiek voor staat?
Nou, dat is eigenlijk wel, dat is de kern.
Okay.
Dat het daarvan uit, en dat eigenlijk dus vanuit de visie dat een mens is een geestelijk wezen, incarneert op aarde. En heeft hier iets te doen, komt hier iets brengen en heeft ook iets te leren. En vanuit daar wordt er dus heel precies gekeken naar alle leeftijdsfasen. Wat een kind dan stapje voor stapje zich eigen maakt. En wat er ook nodig is, stapje voor stapje, om dat kind te ondersteunen. Om dat te kunnen gaan doen wat hij hier komt doen.
Ja. Janneke, waarom vind jij nou zo belangrijk om dit te doen?
Ja, dat is een hele goede vraag. Ik heb zelf. Nou, misschien kan ik daar dan iets vertellen over hoe ik hier zelf op dit spoor ben gekomen.
Ja.
Ik heb zelf wel een hele vrije school doorlopen in Zaandam, in Amsterdam, bovenbouw. En zelf altijd ervaren, ik heb me daar echt wel gezien gevoeld.
Aha.
Maar wat ik daar, en ik heb daar een hele mooie weg, denk ik, kunnen lopen. Maar wat ik ook heb ervaren is van, de manier waarop hier gekeken wordt naar kinderen. Het is een wezen in ontwikkeling van geestelijke oorsprong. En dat wordt begeleid. Ja, maar hoe zit het dan eigenlijk met de docenten? Hoe maken die eigenlijk, kunnen die ook op diezelfde manier naar elkaar kijken? En kan daar een wezenlijke samenwerking ontstaan vanuit dat beeld? En dat heb ik eigenlijk gemist. En dat is mijn motief geworden om aan de slag te gaan in het onderwijs. Ik heb op een gegeven moment scriptie geschreven over het onderwijs. En ook daarin, en het is een nieuwe school gestart. En mijn motief was daar altijd in, hoe ga je nou zo werken met elkaar? Dat je die manier van kijken van die ander is echt is een geestelijk wezen in ontwikkeling, mens in ontwikkeling. Dat je dat wezenlijk verankert in je organisatie. Ja, dat is mijn motief geweest. En ik denk dat dat ook hetgene is wat, waar we echt, als ik dan kijk naar de verre toekomst, dan is mijn ideaal toch echt wel dat we overal en altijd op die manier naar elkaar gaan kijken. Niet alleen in het onderwijs, maar overal waar mensen samenwerken eigenlijk.
Ja.
En samenleven.
Mooi, interessant. Ja. Tot slot, en luisteren ongetwijfeld mensen die deze podcast die denken van zo'n instapavond in Almere lijkt me heel leuk. Waar moeten ze zich aanmelden?
Ja, dat mag bij mij. Okay. Janneke.sauer@deondernemersschool.nl. En nogmaals, in het ontwikkellab, of op die instapavond, ga je eigenlijk proeven van hoe je nou concreet dus kan werken aan wat ik eigenlijk net beschrijf. Hoe je nou concreet kan werken aan dat werken van mens tot mens. Hoe je dat kan doen. Want dat is ook de manier waarop we die ondernemersscholen begeleiden.
Ja. Gaaf. De Ondernemende School, mooi initiatief. Janneke, dank voor je tijd.
Dank je wel.
De Andere Agenda podcast. We gaan het lekker zelf doen.
Volgende week zijn we weer met een nieuwe editie van de Andere Agenda podcast. En wil je nou ook in de krant met aandacht voor jouw workshop, lezing of initiatief? Meld je dan aan via agenda@deanderekrant.nl en volg ons ook op Twitter, Instagram en Facebook. Tot volgende week.
Wil je meer van de Andere Krant? Kijk op anderekrant.nl. Kijk op deanderekrant.nl.